Here's what we know about the five people who died amid the storming of the U.S. Capitol by a mob of President Trump's supporters on Wednesday. Ashley Babbitt, 35, a 14-year Air Force veteran from San Diego, was shot by a Capitol Police officer while she was among a group of people who were trying to force their way through doors in the Capitol to a part of the building where members of Congress were taking shelter. Who has reportedly been put on leave, dying in hospital after she was carried out bloodied on a stretcher. Benjamin Phillips, 50, a computer programmer from Schuylkill County, Pennsylvania, who organized a bus of Trump supporters traveling from his state to D.C. for the protest, died after suffering a stroke, and while it's unclear when he died, the group with Phillips told the Philadelphia Inquirer they last saw him when he went to find a parking space before Trump's noon speech at the Save America March. Kevin Greeson, 55, a resident of Athens, Alabama, also died of a heart attack at an unknown point during the unrest, with his family saying in a statement released Thursday that Greeson had a history of high blood pressure and, in the midst of the excitement, suffered a heart attack. Roseanne Boylan, 34, a resident of Kennesaw, Georgia, died of an unknown medical emergency during the riots, which Boylan's family told local news outlets they were devastated to learn of and were trying to find out more information about. Brian Sicknick, 42, a Capitol Police officer who had been with the force since 2008, died on Thursday night from injuries sustained while physically engaging with protesters, according to a statement from the U.S. Capitol Police, which said Sicknick, a New Jersey native, returned to his division and collapsed before being taken to hospital, where he was subsequently put on life support.
So that was... Nou, dit is een soort van wonder. Ja. Ik ga maar even naar buiten. Ik ben een beetje, hier, doe jij maar even.
Ik heb altijd een plopkap.
Ja, hopsakee, kijk.
This time I've wandered round, searching for the things I'll never know. I've been searching for this answer that only will be found in your love. In my feet, my heart is being mended by your touch. In my ears, your voice has shown my purpose in this world. You have restored me from my feeble and broken soul. You have restored me. You have restored me from my feeble and broken soul. You have restored me. Come to realize my strength will be made perfect at your throne. Laying all reflections down to see the precious beauty that you've shown. In my feet, my heart is being mended by your touch. In my heels, force to show my purpose in this world. You have restored me from my feeble and broken soul. You have restored me. You have restored me from my feeble and broken soul. You have restored me. Laying all these questions down, you've answered what I need. Even more than I deserve, making me complete. You give me all these open doors, I'm humbled at your feet.
searching for the things I'll never know.
$3.99 zei je?
$3.69.
Wat is dat? Wat is €3.69?
€369 per maand.
Maar je vindt dat gezeik een gegeven moment over prijsjes wordt. Als je niet het algemene benadrukt, maar heel specifiek al begint te lullen, dan geef je eigenlijk alweer een uitweg aan anderen om te zeggen van ja, nee, maar dan kunnen we ook wel een beetje optrekken. Straks al 4,50 worden, 45 worden. Ja.
Kijk, wat er inderdaad gebeurd is, is dat de officiële definitie die de politiek hanteert van sociale huisvesting, die hebben ze opgetrokken tot de huursubsidiegrens. 85 nou voor een gezin al. Dat praat je al dus over meer dan 1000 gulden in oud-Hollands geld. Ja, kijk, dan kun je natuurlijk nog vragen, is dit überhaupt nog sociaal als mensen daardoor toch nog in de financiële problemen komen?
Maar is het niet noodzakelijk, laat ik zeggen, dat Amsterdam een beetje rijker wordt, dus dat hier weer meer mensen kapitaalkrachtig en koopkrachtig komen te wonen? Dan in Almere schijnt dat heel normaal te zijn, dat je huur €500-600 en ja, laat ik zeggen, daar heb je nou wel een tuintje voor. Daar heb je een dak voor boven je hoofd en 20 minuten forense tijd. Ik bedoel, mogen de mensen hier, het is wel lekker prijzen. Geen forense tijd, geen auto heb je nodig. En je zit nog spotgoedkoop ook. Ik bedoel, wat denk je daarvan?
Nou ja, kijk, wat is rijkdom? Het lijkt me dat rijkdom in ieder geval in eerste instantie is dat je je goed voelt. En dat je niet gestrest rond hoeft te lopen. Lage woonlasten, die zorgen ervoor dat je minder problemen hebt. En kijk, natuurlijk ook in Amsterdam kunnen mensen kan mensen rijk en arm kan binnenstromen. Maar je wordt niet rijker door als je collectief meer moet betalen voor je huisvesting. Dan word je in feite alleen maar armer, omdat je minder geld overhoudt minder tijd overhoudt om gewoon leuke dingen te doen.
Oké, we zijn nu op weg naar Berlageblokken. Wat is daar specifiek van? Speciale?
Nou ja, in de Berlageblokken is op dit moment een duidelijk verzet tot ontwikkeling gekomen. Het speciale is eigenlijk dat het een... het geeft eigenlijk aan dat het hele volkshuisvestingsbeleid compleet in een crisis terecht is gekomen. Die mensen die... daar zit het vol met tijdelijke huurders en mensen met gebruikersovereenkomsten. En die hebben nu gezegd, we gaan er niet meer uit. Want we kunnen toch nergens heen. Jullie gebruiken ons alleen maar als kraakwachten. Om jullie politiek van afbraak van sociale huisvesting mogelijk te maken. Daar werken we verder niet aan mee. We zeggen stop afbraak sociale huisvesting. We blijven zitten waar we zitten en we eisen dat 172 sociale huurwoningen in het bestand blijven. En verder gestopt wordt met de uitverkoop.
Was de uitzetting die, laat ik zeggen, een week of twee geleden plaatsvond. Met hele Sousa rond het stadsdeel bij Zeeburg. Was dat ook een tijdelijke bewoner of was dat weer wat anders?
Dat was ook een tijdelijke bewoner. Daar werd van ten onrechte gezegd dat ze een huurschuld had. Ze heeft alle bewijzen op tafel gelegd dat ze de huur wel betaald had. Dus dat was fout. En uit de solidariteit van de buurt was enorm. Samen hebben we ervoor gezorgd dat dit gezin weer teruggekomen is in haar huis.
Zelfde woning?
Zelfde woning. Gewoon puur door gemeenschappelijke actie. We zijn met z'n allen naar Almere gegaan en naar de politiek. En we hebben gezegd, we pikken het niet als een gezin op straat wordt gezet. En we willen nu dat de sleutel terugkomt en dat ze de spullen terugkrijgen. En dat is gebeurd.
Dus als je ergens, laat ik zeggen, een beetje de pressie erop gooit, dan schijnen wel dingen mogelijk te zijn. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, dat als het eenmaal zover is, dan is het onomkoombaar dat ze hun huis uit moeten. Dan is het onomkoombaar dat ze naar een andere woning gaan. En dat ze heerlijk deel mogen gaan uitmaken van de vele woningzoekenden. Hoeveel woningzoekenden zijn er in Amsterdam op dit moment?
Nou, in absolute aantallen weet ik niet. Ik weet alleen wel, en dat is een duidelijke graadmeter, dat er wachtlijsten zijn van 10 tot 12 jaar voor het krijgen van een sociale huurwoning.
Praat je dan over, laat ik zeggen, de grote woningen of de kleine woningen?
Nee, dan praat je over in feite alle woningen tot €585. En dat is 80% van het woningbestand van Amsterdam.
Heel erg.
Nou, dat er dus gezegd wordt. Neem je op nog? Maar wat er dus gezegd wordt, is dat er te veel sociale huurwoningen zijn. Kijk, die politici en hun ambtenaren, die houden dat nu steeds vol. Ze zeggen steeds keer op keer, dat lees je ook in rapporten, er zijn te veel sociale huurwoningen. Nou, alleen al als je naar die wachtlijsten kijkt, van 10 tot 12 jaar, denk je van wat een onzin. Als je beseft dat op iedere leegkomende sociale huurwoning 150 tot 200 reacties zijn, kun je gewoon concluderen dat is onzin. Er zijn niet te veel, maar te weinig sociale huurwoningen. De gedachte, de stelling dat er te veel sociale huurwoningen zijn, die baseren zij op een statistiek van primaire en secundaire doelgroep. Dat zit een beetje technisch in elkaar. Zij zeggen, kijk, als je het aantal mensen neemt wat tot de ziekenfondsgrens verdient, die groep is kleiner dan het aantal sociale huurwoningen. Dus er zijn te veel sociale huurwoningen, want je mag alleen tot de ziekenfondsgrens verdienen om daar binnen te komen. De praktijk is alleen dat heel veel mensen die eens als starter in zo'n sociale huurwoning binnengekomen zijn, die zijn mogelijk iets meer gaan verdienen. Dat hoeft geen eens heel veel te zijn. Maar
zogenaamde scheefwoning.
Ja, zogenaamd, zeg ik dan. Die wonen nu ook in die huizen. En die zeggen, ik heb helemaal geen zin om 200.000 euro of 300.000 euro te lenen en voor 30 jaar vast te zitten aan een vette hypotheeklast of een hele hoge huur. Ik woon hier al 20 of 30 jaar en ik wil hier graag blijven wonen. Nou, dat wordt compleet ontkend door de politiek. Die mensen, daar is geen enkel respect voor. En in plaats van, en dat is wat Stop Afbraak Sociale Huisvesting wel zegt, wij zeggen, heb respect voor die mensen, erken dat als een feit, ga die mensen niet in de dure koopwoningen jagen, maar laat ze wonen waar ze zitten. En aanvaard die realiteit als een gegeven en wees dan eerlijk en zeg, er zijn niet te veel, maar te weinig sociale huurwoningen.
Maar zo ben je toch heel gevaarlijk voor banken, voor verzekeringsmaatschappijen. Jongen, die spinnen toch garen bij het feit dat op een bepaald moment een leuke hypotheek wordt afgesloten, waardoor zij twee keer zoveel geld verdienen als dat ze uitgeven. Een verzekeringsmaatschappij die jouw kapitaal mag verzekeren. Wat is daar dan je commentaar op?
Ja, dat kan wel zijn dat we dan gevaarlijk zijn voor banken.
Hij pakt soms automatisch niveau op en dan staat hij ineens heel hard en dan gaat hij zacht. Nou, kun je gewoon...
Nou, de mensen, deze mensen, de zogenaamde middeninkomers, die worden in feite gestigmatiseerd. Moet je nagaan. Ze wonen 20, 30 jaar ergens en nu wordt er gezegd, meneer, u woont scheef hoor. In feite wordt er tegen hen gezegd, u bent een asociaal, want u pakt het huis af van iemand met een sociale uitkering of met een laag inkomen. En zo wordt de ene groep tegen de andere groep uitgespeeld in deze stad, met het gevolg dat uiteindelijk alleen maar de dure koop- en huurprojecten moeten worden doorgevoerd die ten dienste zijn voor de winsten van de grote financiers.
Andere vraag die ik hierop heb. Momenteel zie je de trend, veel kleine woningen worden samengevoegd. Laat ik zeggen, de goedkopere huurwoningen worden gesloopt en vervangen door duurdere huurwoningen.
Ja.
Het gekke is, men zegt op een bepaald moment sociale woningbouw is voor tot de ziekenhuisgrens. En het maffe is dat alles wat dus terugkomt, alles wat uit een renovatieproject vandaan komt, is over het algemeen vrij prijzig.
Ja, dat is heel duidelijk. Er is sprake van een algemeen proces van afbraak van sociale huisvesting. Er is sprake van een proces dat de voorraad van nog enigszins betaalbare woningen voor de grote massa steeds kleiner wordt. De woningen die terugkomen zijn veel duurder. Of het zijn dure koopwoningen, of het zijn dure huurwoningen. Sociale huisvesting verdwijnt en een klein deel sociale huisvesting komt daarvoor terug. Maar vaak met veel hogere huurprijzen dan wat daar vroeger gestaan heeft.
Even een heel specifieke vraag. Stel dat woningjes van zo'n 200 euro verdwijnen. Wat komt er gemiddeld voor terug?
Nou,
qua huurprijzen. Dat mensen straks even een indicatie hebben waar ze terechtkomen.
Ja, nou kijk, wat heet sociale nieuwbouw zit al snel rond de 4.500 euro hoor.
Ben je daar nog subsidiabel?
Als je gezin, in een gezinssituatie wel, ja.
Dus als alleenstaande kan je iets schudden?
Nee, voor alleenstaande geldt tot 3,69 de grens.
3,69, ik moet eerlijk zeggen, ik heb laatst het krantje weer eens bekeken. Ik vond daar bitter weinig in staan, want het krantje van woningzoekenden is wel net zo groot gebleven. Alleen, ja, er is naar die hele regio bijgekomen, maar binnen de stad heb ik het idee dat er steeds minder aanbod is.
Maar ja, simpel gezegd, het aantal sociale huurwoningen wordt steeds kleiner. Dat is ook bewuste politiek. Maar de vraag blijft onverminderd hoog, nog sterker, de wachtlijsten groeien.
Hoeveel moeten de weg in, laat ik zeggen, 5 jaar tijd?
We hebben een berekening gemaakt. Er is sprake van een plan tot verkoop van sociale huurwoningen. Dat gaat om 27.000 woningen. Sorry, 22.000 woningen. 22.585 om precies te zijn.
Okay.
Sorry. Ja, het soms begint het mij ook te goochelen met de cijfers. Er is sprake van een collectief sloopproces in Parkstad. Dat is Nieuw-West. Daar dreigen 13.000 goede sociale huurwoningen te verdwijnen. Ik benadruk goede. Dat zijn dus huizen die nog in goede staat zijn. Die dreigen gewoon gesloopt te worden. Dan is sprake van collectief van samenvoegingen. Overal in de stad. En splitsingen, dat betekent particulieren. Dus private eigenaren die de mogelijkheden hebben om particuliere huizen te verkopen via splitsing. Alles bij elkaar gaat het om 80.000 huurwoningen in de prijskategorie wat een sociale huurwoning officieel heet. Die dreigen de komende jaren, 5 jaar ongeveer, te verdwijnen. Dus reken maar uit het verlies.
Is dit beleid gemaakt voor de woningbouwverenigingen of mogen, laat ik zeggen, de particuliere huiseigenaren meetrekken?
Dit beleid is gemaakt voor de mensen die de instellingen beheren om winst te maken. Het is gemaakt om een systeem wat gebaseerd is op geld uit geld maken in stand te houden. Daarvoor is het gemaakt en dat gaat ten koste van de grote massa's die afhankelijk zijn van huisvesting als een basisbehoefte.
De woningbouwverenigingen, welk percentage bezitten die ongeveer van de sociale huur? Weet je daar een indicatie van? En wat is dan eigenlijk nog het deel wat de privépersonen beheren? Dat hoeft niet exact te zijn.
De woningcorporaties, ik weet niet exact de percentages.
Maar gewoon even een globaal.
Het grootste, verreweg het grootste deel.
Zeg zo'n 80%?
Ja, dat weet ik niet op percentage precies.
Want het zal wel in de pijp hangen.
Maar het gaat inderdaad. Ik heb begrepen dat 60% van het woningbezit de corporatie bezit is. Dus dat is inderdaad in die orde van grootte, ja. Ja.
We lopen hier straks ook langs een blok waar de plannen voor in voorbereiding zijn. Als je nou zoiets hoort, wat zou jij die bewoners dan eigenlijk willen mededelen?
Wat bedoel je? De bewoners die hier wonen?
Nou, hier recht voor je neus, dit stelletje huizen tot aan de hoek. Daar worden dus ook plannen voor voorbereid. Onder andere of samenvoegen of, je kent de verhalen natuurlijk allemaal wel. Dit zijn kleine arbeiderswoningen uit de vorige eeuw.
Ja, nou kijk, ik zou ze het volgende willen zeggen. Laat je niet gek maken door allerlei vertegenwoordigers van corporaties die jou zeggen dat je weg moet. Wonen is een recht en geen gunst. Als je een huis hebt, sociaal huis hebt, laat dat je niet afpakken. Teken niets. Ga alleen maar weg als je keiharde garanties hebt dat je een vergelijkbaar huis met een vergelijkbare huur voor in de plaats hebt. Je hebt het recht om te blijven wonen en knok voor dat recht. Want dat is niet wat zij jou zeggen. Zij komen met het verhaal. Meneer, mevrouw, dit zijn de plannen. En zou u, wat zijn uw woonwensen? Maar zij benadrukken niet het recht om te blijven. Want zij willen de boel samenvoegen en verkopen. Dus zij zijn erbij gebaat dat er een aantal mensen uiteindelijk gaan vertrekken. Als je dat niet wil, knok daarvoor individueel, maar vooral collectief. Ga je samen organiseren per blok. Samen ben je sterk en leer van elkaars ervaringen. Dat doen wij ook met de SAS-beweging. Stop afbraak sociale huisvesting. En zo proberen we samen als het ware een netwerk te ontwikkelen die ervoor moet zorgen dat de afbraak van de sociale huisvesting gaat stoppen.
Kijk ik hier eventjes, staat er nog een oud plakkaat. Dat is dan verkrijging van eigen woning in Amsterdam, hè, bouwmaatschappij. Toen de tijd ooit opgericht is, een van de eerste socialistische bouwmaatschappijen om mensen een huisje te kunnen geven. Toen de tijd heette dat de dubbeltjeswoningen.
Okay.
Dat was specifiek voor arbeiders. Je vindt dit soort huizen overal. Zitten in West, zitten in Oost, zitten in het centrum.
Ja.
Het gekke is, al dit soort verenigingen zijn verdwenen. Wat is nou eigenlijk de achterliggende gedachte toen de tijd geweest dat al die verenigingen werden opgeheven en moesten gaan fuseren?
Ja. Er is eigenlijk sprake van een enorme diefstal van de bevolking. Kijk, toen het verenigingen waren, want let wel, de corporaties zijn geen verenigingen meer, zoals je net zelf zei. Toen het verenigingen waren, was er sprake van collectieve eigendom. De ledenraad was daarin ook het hoogste orgaan. Dat betekent dat de mensen die dus zelf in de huizen woonden, de leden van de woningbouwvereniging, die bepaalden samen in laatste instantie het beleid. Dus er was sprake van gemeenschappelijk beheer en eigendom van huizen. Op dit moment is dat weg. Die hele beweging tot privatisering van bezit en meer marktwerking en minder sociale staat, die heeft ervoor gezorgd dat die woningbouwverenigingen eigenlijk een algemene transformatie zijn ondergaan. Vroeger waren het dus verenigingen, collectief bezit, met als doel de mensen met de laagste inkomens, in feite alle mensen daarmee dus, ervoor te zorgen dat er een goede huisvesting is. Tegenwoordig stellen ze zich meer en meer op als ondernemers. En ontwikkelen ze marktconform gedrag. En denken ze steeds meer in termen van winst maken. Nou, daarmee komen zij eigenlijk weg van hun oorsprong, weg van hun wortels. En komen zij steeds meer in een vaarwater terecht dat ze zeggen, ja, het is niet meer ons doel om iedereen te huisvesten. Als wij onze projecten maar rondkrijgen en als er maar geen verlies, maar wel winst gemaakt gaat worden. Zij zeggen, wij zijn niet winstgevend. Dat is hun reactie daarop. Maar als een directeur van een woningcorporatie 200.000 euro per jaar aan inkomen krijgt, dan weet ik wel hoe het spelletje gespeeld wordt. Er wordt in feite gewoon een apparaat onderhouden. En heel veel rente wordt ook betaald aan financiers achter de schermen.
Want het is die vaste 24e, dat we vragen om het stoppen van de vijandelijkheden en het neerleggen van de wapens. En overigens ook totale ontwapening. Actieve ontwapening, zat ik net te bedenken.
Ja.
Zo moet je dat noemen. Je moet ook echt gewoon actieve ontwapening. Ja.
Want dat werkt het beste als je gewoon begint.
Ja, dat vind ik. En ook ik las weer van de Coalition of the Willing, dacht ik ook van ja. Die landen die samen naar Israël opstomen om te ontwapenen. Dat zie ik nog. Nou, ik weet niet wanneer dat moet gebeuren, maar het is beter dat het gaat gebeuren. Of die Zuid-Afrikaanse commando's die Bibi gaan ontvoeren en hem berechten dan. Dat wordt ook allemaal al bedacht. Russische troep. Ik was aan het vollullen hier. Nou, niet echt live. Direct live hier. Breaking. Breaking vanaf Spui, Amsterdam. Live. Luister je dit nu? Mensen lopen voorbij, zich niet bewust wat hier straks gaat gebeuren. Hadden ze flyers moeten krijgen? Het is hier een kring van mensen die dit telkens weer terugkomen. En soms meer, soms minder. Ik ben er nooit zelf zoveel als sommige anderen. En iedereen doet gewoon lekker wat hij zelf het leukst vindt. En denkt het beste in te zijn. Die heeft een spandoek. Hier wordt de geluidsinstallatie opgetuigd. Het bleek een batterij te zijn, het verhaal. Ja, de kabel om ook de geluidsinstallatie ook direct live in deze uitzending te jassen, die ligt nu nog op de grond. Straks zal die achterin de installatie worden gestoken, waarschijnlijk door Hans zelf. En dan hoor je ook wat in de microfoon wordt gezegd en wat hier dan schalt door de Amsterdamse binnenstad.
Ja, dat kan.
wat weer kaatst op de kille muren van het spui. Steenworp afstand van Takland overigens hier. Zou je dit nog de voortuin van Takland kunnen noemen? Nee, daar zitten we toch. Dat is nog niet helemaal. Er moeten nog eerst extra dependances tussen worden bijgekraakt. Ik voerde de verwachtingen te hoog op. Maar dat gezegd hebbende, Hans ontwart een kabel. Heb jij die zelf opgewonden? Nee, dat blijkt. Mag ik helpen anders? Geef maar. Dat kan ik zittend en presenterend doen. Dus de kabel. Hier, de knoop die heb ik nu voor me. Wat is dit allemaal? Heb je een begin ook ergens? Ik heb alleen een lus. Dit is wel mooi. Die zijn al hier. Oh, dus je denkt dat dit niet in de knoop zit? Eigenlijk. Dat is ook een benaderingswijze. Als daar gewoon van uitgaan en zo te ontwarren. Ja. Iets meer richting nu in het geluid. Tram links. Lijn 2. Lijn 2. Gaat voorbij en lijn 17 Centraal Station komt eraan. Kan ik het anders doen?
Netjes.
Ja, ik hoop dat het goed komt.
Ben je er al bijna uit, hoor?
Nou ja, ik doe het in ieder geval op een manier dat ik zeker weet dat aan die kant geen knoop zit. En hier misschien wel.
Welkom.
Dank je. Deze lusjes kunnen gewoon soms gewoon uitgetrokken worden.
Van mee, hè?
Ja, het is helemaal niet koud.
Hoi.
Is het? Goed, ja. Hoe is het? Ja. Mooi. Bijna. Oh nee, hier komt een stuk.
Heb je muziek vanavond?
Oh ja, ik wil even die andere kant. Mag ik jouw kant er ook bij? Want ik moet even. Ik heb hem even nodig om uit de knoop te halen.
Dat zinnige aspect.
Ah, ik ook.
Maar dat is in voorzien.
Is in voorzien, maar niet helemaal zoals. Niet helemaal volgens het plan.
Nou, maar dat je wel weet dat. Dat
ja,
er een
mogelijkheid is van jou.
Ja, om er voldoende in te
oh, kijk, oh, dit was de knop. Oh, dit was die knop die ik eruit moest halen.
Ik heb altijd iets mensen gevraagd om bevelen.
Ik kijk even hoe het loopt.
Ja, maar dat even
en dan doe ik een beroep op je. Zou kunnen.
Nou, ik wil die. Een kaars meenemen en die ben ik.
Kaars.
Zij wenden daar ook al.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Maar waarom heb jij het niet bij je dan?
Nou, ja, zo op daar niet.
Ja, kan ik al gaan lopen?
Ja.
Ja, maar je
ligt dan achter die reeds.
Ja.
Laat me gewoon.
Hallo, lieve luisteraar. Ja, Bart heeft het al een beetje verklapt natuurlijk.
Het wordt alleen maar erg.
Ja, dat maakt niet uit. Oh. Ze stranden maar naar de
kant. Het wordt alleen maar erg.
Ja, oh ja, oh sorry, ja, ja, we lopen hier nog steeds met kabeltjes te sjouwen. Maar het is, ja, het is 6 uur dus, en het is de 24e van november dit keer. Dus,
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, kunnen we misschien een beetje dichter bij elkaar komen? Ewout,
waar moet hij heen?
Een beetje aansluiten.
Een beetje
de kring. maken een kringetje van jongens en van meisjes. Ilmira, where are you? Ah. Please.
Do you want me to do everything in English today? Or can you follow it?
Ja, dat is goed. Ja, dus ja, oh ja, ja, we zijn op het spui en nou ja, we zijn nog niet begonnen. Dus als je nou nog thuis zit, kun je best even hierheen komen. Want het is stop de oorlog en ja, we komen weer bij elkaar om de stand van de oorlog te bekijken. En ik ben echt heel benieuwd of Guido hier nou nog steeds patat van kan bakken. Want ik begrijp er, nou ja, ik begrijp wel wat voor, maar ja, het is een enorme chaos op het moment. En, ja, nou ja, we hopen maar dat Guido even uitlegt hoe het zit. Ondertussen ja, loopt het lekker vol. Er zijn heel veel oude bekenden van Stop Wapenhandel zijn er mensen. En, van alle vredesbewegingen. En, nou.
Bouwland.
Ja, en dit gaat dus om. Ja, dit is de nieuwe vredesbeweging.
Die vroeg
ja,
naar de Bouwland.
Moeten. Nou, toch eens een keertje opschieten met die vrede, want. Ze is er niet meer over. Dus, nou ja, het gaat zo beginnen en dan. Dan hoor ik wel.
Oké, okay, mensen. Ik laat jullie nog even beppen. We hebben elkaar weer een maand niet gezien. Of misschien nog nooit eerder gezien. Welkom. Ik wou de rest in een groot deel in het Engels doen. Vanwege onze Russische gasten. Nou, blijkt dat ook, net als bij de studenten, ook bij de Russen de griep heeft toegeslagen. Dus Ilmira is helaas alleen straks voor het. Hier is Ilmira. Welkom.
Woehoe, Ilmira!
En
we'll come back to you later.
Ja. Dan moet ik het licht zo doen dat ik het ook kan lezen. Zijn er mensen die geen Engels verstaan? Anders kunnen ze bij zich bij Wendela de Vries melden, die kan simultaan vertalen. And welcome to our 83rd anti-war protest, by which we protest against the bloody raid of the Russian army on Ukraine on February the 24th of 2022, almost 4 years ago. Special welcome to our guest who came all the way from Arnhem. And she also, when the weather report was very bad for today, she said, yes, I will come. Sarah Dobbe from the Socialist Party, SP, just re-elected last month. We will talk with her about the developments in The Hague. And we were supposed to have some representatives from the Student Union of the Vrije Universiteit, but they couldn't make it due to, as they said themselves, the grip and burnout. So it's a bad time of the year also there. It's that time of the year that people are struggling. But we are here, you are here, thank you for that. We started this protest almost 4 years ago, in the first year, every week, now once a month on the 24th. And since the start of this horrible war, the number of victims, people dead or heavily wounded, is now almost 1.5 million.
Wow.
1.5 million, of which 1 million are Russian soldiers, mostly young boys, who are either killed or damaged for life. The reason I'm speaking English, I told you, is because we have Ilmira and there were supposed some friends of her, but they're also
there was the health issues, as they say. And with her, we are going to talk about an important song just about these soldiers, the fate of these soldiers. And then later on, we will listen, I think we are all very eager to listen to Guido van Limpert, who every month comes here to analyze the actual situation. And I think everybody will want to know from him what to expect of the 28-point plans that are circulating now for peace in Ukraine. It is about time there should be peace. I don't go into the details. That will Guido do, but I must say I was a little bit optimistic, because for the first time there are proposals on the table that could really lead to an end of the fighting. And that would be an enormous step forward for the two peoples most concerned, the Ukrainians and the Russians, who now have to do the dying. It would also take away some of the pressure, hopefully, from the ruling governments in the West to push us into a great war with Russia and to bring together enormous sums of money for armament and a new arms race. If that happens, hopefully we can celebrate on our next meeting on the eve of Christmas, but who knows? I don't know if a good result will take away all the bitter taste of what is on the table now, because if you look at it, you see the Russians, Americans, and European elites in a despicable way try to push each other away to be the first to get the economic and financial advantages and gains they hope to extract from this possible deal. And then there is, of course, the moral aspect. Once again, the people who were responsible for starting the bloodshed will probably get away with it. But all this aside, let's hope the ceasefire will be there soon. But now the dying still continues. And to quote from the song that we will talk about with Ilmira, Ti Soldat, a Russian song which is very popular on this moment in Russia among the youth. In this song, a poet is speaking to a soldier and he says, "You are a soldier and you are the saddest person in the world." And for all these sad and poor people who are at the same time perpetrators and victims in these horrible wars, let's have 2 minutes of silence, please. Dank jullie wel. Thank you. Ik ben vergeten mezelf voor te stellen. Mijn naam is Harry Lindeloof van Stop de Oorlog Amsterdam. My name is Harry Lindeloof from Stop the War Amsterdam. And welcome to Elmira once again. You yourself, you had to flee from St. Petersburg now 4 years ago, I think, more or less. A little bit longer. Okay, before that. And you spoke more often here at Spui and before at the Museumplein. Okay. How are you?
Fine, thank you. Yeah, I just wanted to say the person who was supposed to sing for you today, tonight, he got sick. And yeah, I just wanted to cancel this perform, but I feel like I cannot, and I decided to come here alone. Because I think it's important that Amsterdam should to hear this song, beautiful song. And what I also wanted to say, I have a good news today. The girl who was arrested in St. Petersburg because of the singing this popular now song, she is free now. She is safe now. She leave because she leave country. I think that was the agreement between authorities and she. She still keeps silence, but I believe we will hear about her, we'll listen her new song very soon.
One thing, just a few questions. So we're talking about the song Die Soldat, which is very popular among the youth in Russia and which was all over TikTok because it was originally from another singer, but then this girl, Naoka, which is Diana Loginova with her band Stop Time. They performed it several times in the streets of St. Petersburg, and many young people gathered there and they sang along with them. And then they were arrested and they were always they should come free. Then they were arrested again and they were in prison for several weeks now. And that led to a lot of protest on the internet. And when I contacted you to ask, could you do something with this song here on the spur? You reacted very enthusiastically. Why was that?
Because actually Naoka, this girl, this young girl, she is from my city, and I'm very proud of there's some young people who is still have courage and who is so brave to act for and justice what our country doing in Ukraine. Yeah, I'm surprised because it's already 4 years and I thought people is just tired there, they just want to leave somehow, but don't think about the bad things or all terrible things what Putin doing in all these countries. Yeah, and she is very young and yeah.
She's 18.
Yeah, she's 18. She's just 4 years young, older than my daughter, and yeah, I thought I need. It was this idea was beautiful, and I said, "Oh, I need to react it. I need to do something with this," because her voice was so loud in Russia, and I think it will be very nice to listen her in Heart of Amsterdam, to listen this voice who scared our government so much. That's why they decide to prison her for many times, and yeah, and just now, yeah, I will be happy to hear this song here.
Yes, we will do that in a minute. I will switch to Dutch now, and then I will do the translation. I will exalt voor jullie nu de tekst van het lied voordragen in het Nederlands, en daarna gaan we. Zoals we hier heel vaak improviseren, improviseren we met Elmira een vertoning via de geluidsbox. Gewoon, hè. Spelen we het nummer gewoon af. Helaas niet live. Misschien dat Elmira meezingt, dat weet ze nog niet. Ze is ook verkouden. Op TikTok zag ik op een gegeven moment steeds meer filmpjes van jongeren die dit Russische lied vertolkten. Dus toen ging ik me erin verdiepen. En toen zij protesteerden daarmee tegen de arrestatie van Naoka. Dus Diana Loginova, die met haar band Stop Time dit nummer een aantal keer had gezongen op straat in Sint-Petersburg. En het lied, toen ik me erin ging verdiepen in de tekst, is overduidelijk een antimilitaristisch lied. Het beschrijft de ellende waarin een soldaat zit, maar door de ogen van de dichter die er naar kijkt en zegt van, ik sta niet aan jouw kant, maar ik heb wel heel veel mededogen voor wat jij allemaal meemaakt. Het raakte me enorm om die Russische jongeren allemaal op TikTok deze tekst te zien en horen zingen en te protesteren tegen oorlog. En dat met het besef in mijn achterhoofd dat dit de generatie is van wat ons wordt wijsgemaakt, de toekomstige vijand die straks, waar wij straks onze kinderen tegen het slagveld op zouden moeten sturen. Dus ik was erg ontroerd. En dit is de tekst. Jij bent een soldaat. Zo heet het. Jij bent een soldaat. Ik zie aan je ogen dat je daar bent geweest. Je ruikt naar bloed. Je bent één grote wond. Je fluit als de wind door de steppen. En kouder dan jij is waarschijnlijk niemand. Jij bent een soldaat. En ik zou graag je wonden willen hechten. Je zieke hart willen repareren en dichtnaaien. Maar het metaal zit er voorgoed in vastgebrand. Je hebt waarschijnlijk te veel gezien. Jij bent een soldaat en in welke oorlog je ook gevochten hebt, vergeef me, ik zal aan de andere kant staan. Vergeef me, ik zal aan de andere kant staan. Het beest huilt, het verbergt zijn hart in een harnas. Jij bent nu de droevigste van iedereen op aarde. De droevigste van iedereen op aarde. Jij bent een soldaat en je bent zo dronken dat je bijna moet overgeven. Scheve blikken zijn allang niet meer eng. Ze lachten terwijl jij koude zweetdruppels doorslikte en grijze rook inademde. We zwijgen. Ik ben bang om lang in je ogen te kijken. Daar loopt de zwarte, pikzwarte dood rond. Jij verbergt jouw ogen ook en we zwijgen. Want jij bent soldaat en ik ben dichter. We zwijgen en terwijl we wiegen in de koude wind, veeg ik een traan en bloed van mijn koude wang. En jij buigt je over mij heen. Bijna een dode, maar nog nauwelijks ademend, levend. Ik smeek, stop het kwaad en deze oorlog. En laat alle soldaten tegen de ochtend terugkeren naar hun huizen, waar die ook zijn. Want uiteindelijk zullen we allemaal aan dezelfde kant staan.
По глазам, что ты бывал там. Ты пахнешь кровью, ты один сплошной шрам. Ты свищешь ветром по степи, и леденее людей, наверное, не найти. Ты солдат, и я хотела залатать твои швы. Больное сердце починить и зашить, но въелся намертво металл. Ты слишком многое, наверное, повидал. Ты солдат, и на какой бы ты ни бился в войне, прости, я буду на другой стороне, прости, я буду на другой стороне. Плачет зверь, прячет сердце в доспех, ты теперь самый грустный из всех на земле, самый грустный из всех. И ты так пьян, что тебя скоро стошнит. Косые взгляды давно не страшны. Они смеялись, пока ты глотал холодный пот и нюхал серый дым. Мы молчим,
боюсь глаза тебе по дому смотреть. Там ходит черная, причерная смерть. Ты тоже прячешь их в ответ. И мы молчим, ведь ты солдат, а я поэт. Ты солдат, и на какой бы ты ни бился в войне, прости, я буду. Щеки холодный задрот, и ты склонишься надо мной, почти мертвец, но еле дышащий живой. Я прошу, остановите зло и эту войну, и пусть солдаты все вернутся к утру в свои дома, неважно где, ведь все мы будем на одной стороне.
Yeah, we had to improvise. Next time, you could just come again, and then you bring your friends with the guitar, and we do it again. Okay?
Yeah. Woo.
Yeah, sure. Yeah, this song is—it's very. Yeah, it touched my heart always. And I just want to say thank you for all of you, because we are tired of this war, but you keep us to do some action. Yeah, this is it. Thank you.
Thank you for coming also all the time, eh? And next time, we do it live. Yeah, oh, great. But you can stay, yeah? Please. If you have to go, you can go, but... You have to go?
Thank you very much.
Applaus voor Elmira. Ja, dat zal Ewout bevestigen, maar talen zijn natuurlijk nog steeds een grote drempel tussen rechtstreeks contacten tussen mensen van verschillende volkeren. En helaas moeten we het steeds aan onze regeringen overlaten om die verhoudingen te verzieken, zeg maar. Wat we nu dus zien. Dan gaan we nu naar... hebben we nog behoefte aan een gedicht? Dat doen we straks wel, hè? Zullen we eerst even met Sarah Dobbe gaan praten? Sarah, hartstikke welkom.
Nou...
Ja, we doen het gewoon zo. Of wil je gewoon een praatje? Mag ook hoor. Als je eerst een aantal dingen wil zeggen, dan... Kijk, ik denk vooral alle mensen die... Ik weet niet wie er allemaal op haar gestemd hebben hier. Dat zullen er best wel wat zijn. En we hebben natuurlijk allemaal ook... Nee, niet jezelf te veel omlaag halen. Ik bedoel, nee, wij hebben natuurlijk wel allemaal meegeleefd, in spanning gezeten. Met die laatste tellingen van gaat Sarah het halen of niet? En we zijn allemaal heel blij dat je het hebt gehaald. Ik neem aan jij ook, dus ik geef je even de microfoon voor wat jij nu kwijt wil aan ons. Dan gaan we daarna even nog een gesprek doen.
Ja, dat is goed. Ja, dankjewel en wat fijn om jullie hier allemaal weer te zien. Inderdaad, in mijn hoedanigheid nu als Kamerlid, Tweede Kamerlid. Het was even heel spannend. We hebben natuurlijk de verkiezingen als SP hebben we gewoon niet gewonnen, laat ik het zo zeggen. Je zou het ook verloren kunnen noemen, maar we zeggen gewoon niet gewonnen. En het zag er ook even naar uit dat misschien ook mijn zetel zou verdwijnen. Maar gelukkig hebben wij hem in plaats van D66. Hè? Dat doet altijd goed.
Net als de vorige verkiezing.
Net als de vorige keer. En ik vind het wel heel fijn om hier weer te zijn. Deze week hebben wij namelijk weer een debat over Oekraïne. En ik weet zeker dat daar niet gaat gebeuren wat hier direct wel gebeurde toen ik hier aankwam. Namelijk dat het gaat over mensen. Want dat valt me enorm op, omdat ik dat geluid dus gewoon niet hoor in de Tweede Kamer. Dat het gaat over mensen, over slachtoffers, over de mensen die echt te lijden hebben onder deze oorlog en onder andere oorlogen. Het gaat nooit over mensen als je het hebt in de Tweede Kamer. En daarom is het denk ik ook zo makkelijk om foute besluiten te nemen en makkelijk te denken over oorlog, omdat je niet het hebt over mensen en het leed wat erachter zit en de moeders voor je kan zien die hun kinderen zoeken in loopgraven. En wat jij ook terecht zei, ik geloof aan Russische zijde ook, meer dan 1 miljoen slachtoffers. 1 miljoen slachtoffers. Dat is ongekend. Je kan het je bijna niet voorstellen. Oekraïense zijde ook. Elke dag zijn er weer doden. En ik vind het dus heel erg fijn om hier te zijn. Omdat het hier wel gaat om waar het over moet gaan. Daar wilde ik toch even over beginnen. Omdat het mij heel erg opviel. Dus dank je wel daarvoor. En dan de verkiezingen. Ja, er zijn mensen die zijn positief, hè. Omdat, dan zeggen ze, het midden heeft gewonnen, zeggen ze dan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want radicaal rechts heeft gewonnen. En dan is er een middenpartij, wat ze middenpartij noemen. Dat is natuurlijk zo neoliberaal als de pest, maar ook nogal oorlogzuchtig. Maar die partijen die hebben gewonnen. En waar ik mij natuurlijk zorgen over maak en waar we met z'n allen op moeten blijven letten. De debatten moeten nog komen, want ze zitten nu nog in die kamertjes met elkaar te spreken. Maar dat het partijen zijn die zonder enkele twijfel de NAVO-norm steunen.